God heeft eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken en spreekt inmiddels en definitief tot ons door de Zoon die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Veel korter vinden wij diezelfde gedachte terug in de allereerste versen van de brief aan de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 1. Waar Paulus over zichzelf zegt dat hij is een dienstknecht van Jezus Christus. Een slaaf eigenlijk, een lijfeigene. Want dat is wat het woord dienstknecht in de Statenvertaling althans betekent. Dat hij is een geroepen apostel. De Heer heeft hem tot het werk geroepen. Tot het werk van zendeling in populair Nederlands. Apostel. Het heeft iets met de post. En met zenden en zending te maken dus. Hè? Apostel. De groep apostel. Hij is namelijk afgezonderd. Geheiligd zou ook nog gekund hebben. Want dat is een van de aspecten van heiliging. Namelijk afzondering. Afgezonderd tot, en dus gewijd aan een bepaald doel. Afgezonderd, apart gezet, tot het evangelie van God. Een evangelie, dat weet u langzamerhand, dat betekent populair weer blijde boodschap. In werkelijkheid, maar ik ga er vandaag niet diep op in, maar in werkelijkheid betekent het niet blijde boodschap, maar betekent het de boodschap die verwacht mocht worden. Een blijde boodschap, een evangelie, dat is het Griekse woord eigenlijk. Evangelie is evangelie, omdat het de mededeling inhoudt dat iets dat tevoren beloofd was, inmiddels heeft plaatsgevonden. Dat wat verwacht mocht worden, werd gerealiseerd. En voor zover het verwacht werd, omdat het woord was, wel het woord is vlees geworden. Dat zei ik een heleboel in één keer, maar ik hoop dat u het op. Het woord is vlees geworden, wil zeggen dat wat gezegd was, is inmiddels vervuld. De belofte is vervuld. Namelijk dat Jezus Christus in het vlees gekomen is uit de eerste Johannesbrief. Dat lijkt incarnatie te betekenen, maar dat betekent het niet. Het betekent dat tevoren de komst van Jezus Christus was aangekondigd en inmiddels is hij gekomen. Het woord, de boodschap, als zodanig. Is gerealiseerd, is vlees geworden, heeft zich gematerialiseerd, of hoe je dat maar zeggen moet, materiaal is vlees. Hè? Nou goed, waar het om gaat namelijk is dat het hier ook staat. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, en tussen haakjes staat er dan ook inderdaad dit commentaar achter, het welk hij tevoren beloofd had. Het was namelijk aangekondigd, daarom heet het ook evangelie. Dat is de betekenis van het woord evangelie. Het was aangekondigd, maar het is inmiddels gerealiseerd. Wij kennen nog het begrip blijde verwachting. Dat duurt 9 maanden en na 9 maanden dan komt het evangelie. Dan komt de heugelijke tijding dat wat 9 maanden verwacht werd inmiddels ook is verschenen. Ik had bijna gezegd vlees geworden, maar dan had u weer de verkeerde betekenis eraan gehangen. Dus vooruit maar weer. Maar dat is wat het is, hè. Evangelie, de mededeling dat de Zoon geboren is, eigenlijk, en zo komt het zelfs in het Oude Testament voor, diezelfde uitdrukking, maar dan in het Hebreeuws. En in dit geval gaat het ook inderdaad over die Zoon, dus er is niks moeilijks aan. Hij mocht verwacht worden, het was aangekondigd, maar inmiddels is het vervuld. Het evangelie van God namelijk, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten, want God heeft voortijds veel mannen op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Wat sprak hij dan door die profeten? Nou, zonder op de details in te gaan, God sprak over de komst van deze Zoon, die dan ook prompt in het volgende vers genoemd wordt, opnieuw, want daar staat het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had, namelijk van zijn Zoon. Gods Zoon, die overigens geworden is uit het zaad van David, naar het vlees, met andere woorden, chronologisch gezien, was hij dus eerst de zoon van David. En daarna ook de Zoon van God. Durf het rustig zo te zeggen. Omdat als je zegt, van staat het nog ergens anders? Ja, natuurlijk, dat staat in 2 Samuel 7. Staat dat, hè, dat de Heer aan, dat God aan David belooft een zoon die uit zijn lijf zou voortkomen en na hem zou opstaan. En God zei over hem, en die zal mij ten of tot zoon zijn. Daar heb je dus weer de volgorde. Als die figuur verschijnt, is hij eerst, chronologisch althans, eerst van David naar het vlees uit David, maar in tweede instantie gesteld tot zoon van God, want zoonschap is niet iemands wezen, zoonschap is iemands functie. En die functie die krijgt men bij gelegenheid. Dat is wat ook hier gezegd wordt, je kunt het trouwens op alle talloze plaatsen lezen, daar hoeft niet het minste misverstand over te bestaan. De Bijbel geeft daar geen aanleiding toe, zeg ik in alle ernst en alle overtuiging. Maar het evangelie, die blijde boodschap, is die blijde boodschap dat die zoon verschenen is. En voor zover het evangelie tevoren beloofd was, was dus beloofd dat die zoon ooit verschijnen zou. Een zoon van God die geboren zou worden uit het zaad van David, onder verwijzing inderdaad naar 2 Samuel 7, Psalm 89 en nog zo wat schriftplaatsen waar dit soort dingen uitgebreid besproken worden. En die bovendien en daarna gesteld zou worden en inmiddels gesteld is tot zoon van God. Ik las vers 4 dat u misschien niet herkent omdat daar staat die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. Neemt u andere Bijbelvertalingen ernaast, zult u steeds weer andere woorden tegenkomen voor bewezen. En terecht, want dat woord dat er staat, betekent niet bewezen, maar de vertalers raakten in de problemen. Op basis van de een of andere geloofsbelijdenis. Want wat hier staat, is daar niet mee in overeenstemming. En toen heeft men toch maar gekozen voor de traditionele geloofsbelijdenis en de vertaling daaraan aangepast, blijkbaar. Daar kun je niks anders van maken. Want wat er staat voor bewezen is orizo, horizo, kortom horizon. En het woord orizo betekent aanstellen. Etymologisch betekent het einde, de einde, horizon. Het einde, het doel bepalen en vandaar aanstellen. In onze Statenvertaling wordt het elders vertaald met ordineren. Als het geen problemen oplevert, vertaalt men het met ordineren. En als het voorzetsel voor of pre ervoor staat, heet het tevoren verordineren. Predestineren, dat woord is dat. Hè? Uit bijvoorbeeld Efeze 1, God die ons tevoren verordineerd heeft, pro, origo, dat woord is het. Ordineren, op orde brengen en dus aanstellen, en zo had het ook vertaald moeten worden, want zo staat het ook in 2 Samuel 7 en andere schriftplaatsen. De zoon wordt als zodanig aangesteld en de zoon is juridisch pas de zoon als hij die aanstelling heeft ontvangen, eerder niet. En dat is precies wat hier staat. Er staat ook bij hoe en wanneer deze zoon van David tot zoon van God en dus tot erfgenaam van God gesteld is, namelijk staat erbij, van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking, dat wil zeggen in overeenstemming met, naar voorbeeld van, naar analogie van, de geest der heiligmaking. U weet wat dat is, geest der heiligmaking? Dat mag niet moeilijk zijn, anders leer je vandaag wat Nederlandse taal gewoon. Dat heeft met theologie of bijbelstudie ook al niet zoveel van doen. Geest der heiligmaking, zegt het eens korter. Heilige geest, natuurlijk. Alleen het bijvoegend naamwoord heilig is vervangen door een werkwoord om aan te geven dat dat zijn bezigheid is, zijn werk is. Hij heet heilige geest omdat hij heiligt. Hij is heilig, maar hij heiligt ook. Hij maakt heilig. En dat is wat hij doet, de geest der heiligmaking, waar wij die geest ontvangen, worden wij door die geest geheiligd en heten wij dus heiligen. En vandaar dat niet in het Nederlands, maar wel in het Engels, de saints niet Sint Pieter en Sint John en Sint Paul zijn, maar het zijn gewoon wij. En wat onze zalige hoop betreft, dat heeft voldoende met when the saints go marching in. Precies, ja, de saints. Dat hoef je daar nooit uit te leggen in die landen. Bij ons moet het uitgelegd worden, helaas. Wij zijn die heiligen, omdat we die heilige geest hebben ontvangen. Maar goed, Christus die krachtelijk verordineerd is om te zijn, en dat voor altijd, de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking, wanneer ontving de Heer Jezus definitief en voor altijd die heilige geest. En de Heilige Geest wordt voorgesteld door zalfolie, zodat ook de vraag kan gesteld worden, wanneer werd de Heer Jezus gezalfd? Wat maakt hem tot de gezalfde, de Christus, de gezalfde, zijn opstanding uit de dood? Moeilijker is hij niet. En in zijn opstanding verscheen daar dus de Christus. Daarvoor was hij de zoon van David en werd ook als zodanig erkend. Begrijp je me goed, zijn officiële aanstelling, dat wacht nog in de toekomst. Maar dat hij dat zou zijn, dat hij daar rechten op had, dat werd door zijn tijdgenoten erkend. En in het algemeen, zij spraken hem aan als Jezus, maar zo heette er nogal veel, tot in onze dagen. En dus was het Jezus, gij zonen Davids. Stond ook niet ter discussie, dat was een duidelijke zaak. En die zoon van David is inmiddels gesteld tot zoon van God, definitief. Begrijp je me goed, ik zeg niet dat hij niet van Gods wegen verwekt is daarvoor of iets dergelijks. Waar het over gaat namelijk is dat men geboren wordt als kind, als onvolwassene. Zo iemand heet een knechtje in de Bijbel. Een boy, een knechtje. Een garçon, maar ja, dan is het weer de ober, dus vooruit maar weer. Wat hebben we nog meer taal bij de hand, weet je veel. De jongen, heb je vaak in de Bijbel, hebben die heren hebben een jongen bij zich. Dan denken wij, dat is een minderjarige, maar dat is niet zo, het is een volwassene, maar een knecht blijft het dan, hè. Maar goed, een knechtje. Maar later, als het knechtje volwassen geworden is, dan loopt hij het risico. Dan wel heeft hij de kans om alsnog tot zoon gesteld te worden. Hoe heette de zoon van Abraham ook alweer? Ik hoor leuke antwoorden. Iemand roept Eliezer. Dat is goed. Alleen hij werd niet als zodanig aangesteld, maar Abraham kondigde het aan. Hij zei, Genesis 15, hij zei, Heer, wat zult gij mij geven? Zo van, Heer, geef u mij maar niks, belooft u mij maar niks, want het maakt toch niet uit daar ik kinderloos heen ga. En deze Damaskener, deze knecht, zal mijn erfgenaam zijn. De vertalers raakten enigszins in de problemen in die verse, omdat Abraham eigenlijk gewoon zegt, dit wordt mijn zoon. En die stamt niet van mij af, dus mij hoef je niks te geven, want het komt toch niet bij mijn familie terecht. Eliezer, die knecht zal mijn erfgenaam zijn. En toen zei de heer, nee, het wordt anders. Hè? Je zult nog eens lachen. En toen hebben ze die jongen maar zo genoemd, hè, later. Hè? Isaac, maar ik had ook verwacht, wie is de zoon van Abraham? Het normale antwoord zou geweest zijn, het meest voor de hand liggende, Ismaël. Maar hij werd het niet. Was hij dan geen zoon van Abraham? Ja, in zeker opzicht wel, maar in de uiteindelijke hoogste juridische betekenis van de term niet. Het ging aan hem voorbij, het kwam terecht bij Isaac. En zo verder. Die generaties in Genesis kun je allemaal volgen, dat gaat allemaal precies op dezelfde manier. De vader krijgt zonen in de zin van kinderen, er worden er geboren. Maar de vraag is altijd, wie van die allen wordt tot zoon gesteld? En dat is het Bijbelse gegeven, zoonstelling. En de Heer Jezus wordt niet zozeer als zoon van God geboren. Hij zal tot zoon van God gesteld moeten worden. Dat was ook de bedoeling. Daarom wordt op voorhand die titel ook bij gelegenheid op hem van toepassing gebracht. Maar veel minder vaak dan u gewoon denkt. Maar in essentie, hij werd tot zoon gesteld toen tot hem gezegd werd, zegt de Hebreeënbrief, van Gods wegen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar op het moment dat dat gezegd werd, luisterde de zoon en hij wist het zich goed te herinneren. Dus was het niet bij zijn geboorte. Want het genereren van een zoon impliceert het definitief aanstellen in het erfrecht van de zoon. Als zodanig. Heb je dat nog? Mocht die te moeilijk zijn, dan moet ik het verhaal even omdraaien. Want aan de andere kant lezen wij natuurlijk in het Nieuwe Testament over ons als gelovigen, als kinderen Gods. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En Paulus zegt, nou ja, voor jullie geldt, jonge kinderen in Christus. Eigenlijk baby's enzovoort. Dat zijn geen zonen. Zie je? Maar van ons wordt gezegd dat wij die kinderen God zijn geboren. Door wedergeboorte. Dat wij tevoren. Dat is die tekst die ik net aanhaalde uit Efeze 1. Dat wij tevoren verordineerd zijn. Tot. En toen raakten de vertalers weer in de problemen. Wat die problemen precies waren, weet ik niet zeker. Dus ik zal het er ook niet over hebben. Toen vertaalden ze met aanneming tot kinderen. En ja, dat is toch wel wat tragisch. Want wij waren al kinderen Gods, uit God geboren. En dan ineens staat er dat wij die uit God geboren zijn, ineens tevoren verordineerd zijn tot aanneming tot kinderen. En ik vermoed dat enig Calvinisme daarin een rol gespeeld heeft. Want het woord tevoren verordineren, predestinatie, uitverkiezing, wat het maar wezen mag. Dat woord uitverkiezing staat in het vers daarvoor namelijk. Dat past men op heel andere dingen toe. En het gevolg is dat men deze waarheid in het algemeen in het christendom dus ook volkomen is kwijtgeraakt. Wij zijn niet tevoren verordineerd om kinderen Gods te worden. Er is aan gelovigen beloofd, dat hebben we gisteren gelezen, dat zij kinderen God zouden worden. Zij ontvingen het recht om kind van God te worden. En dezelfde Johannes die dat schreef in Johannes 1, herhaalt dat in 1 Johannes 3, waar hij zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Vanuit oude testamentische tijd gezien. En de eerstvolgende uitdrukking is in de Statenvertaling, niet de vertaling, maar de Textus Receptus, weggevallen, namelijk, en wij zijn het. En in nieuwere vertalingen staat dat het dus weer tussen. En daarvan zeg ik, nou ja, dat maakt ook niet zoveel uit, want het volgende vers zegt het toch, ook in de Statenvertaling. Namelijk, geliefden, nu, dat betekent inmiddels, nu zijn wij kinderen Gods. En dan gaat het verder met, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar u kunt het zich voorstellen, eerst waren we nog niks, toen waren we kinderen Gods, nu en nou is de vraag, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Juist, heel goed, ook op de kleuterschool geweest hoor ik. Ja, wij zijn kinderen Gods en wij zouden, dat is nog steeds de bedoeling, zonen Gods zijn. Want wij zullen hem zien gelijk hij is en we zullen hem gelijk wezen, staat daarachter aan. Enzovoort. En dan wordt er meteen gesproken over heiligmaking en hoop, toekomstverwachting en wat het allemaal maar wezen mag. Want zoonstelling is een officiële gebeurtenis, niet iemands geboorte, maar de aanstelling uiteindelijk van iemand die niet alleen geboren is, maar ook volwassen geworden is. En daarom worden wij getuchtigd, dat is de tucht in de gemeente, dat weet u, worden wij getuchtigd, nee, door de Heer zelf, en hij is de enige die dat doet, opdat we zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid, tot zoon, tot volmaaktheid, waarheen wij zouden voortvaren, volwassenheid in wat anders soort of Nederlands enzovoort. Maar die beginselen, die u geacht wordt toch in het algemeen te kennen, die waren in eerste instantie van toepassing op de Heer Jezus. Hij werd geboren in Bethlehem, maar hij was bestemd om tot zoon van God te worden aangesteld. Hij was tevoren verordineerd tot zoonstelling. En voor nog een keer met een ander woord, zoonstelling wil dus zeggen aanstelling in het eerstgeboorterecht. Nou, daar gaat het om. En dat is gebeurd toen tot de Heer Jezus gezegd werd, gij zijt mijn zoon. En omdat het een officiële handeling was en eigenlijk een officiële akte in Psalm 2, wordt de datum erbij genoemd, namelijk heden. En met dat woord begint ongeveer elke notariële akte, heb ik mij laten wijsmaken. Heden. Juist. Heden verschenen. En gewoonlijk ook weer verdwenen, juist. Goed. Nou, in elk geval, daar staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als je het vers leest, of laat ik het maar eens lezen, als je het vers leest in Psalm 2, dan blijkt ook wat het betekent, want die uitdrukking, gij zijt mijn zoon, impliceert dat de figuur die als zoon wordt aangeduid, wordt aangesteld in het koningschap. Immers in het eerste geboorterecht, en als er sprake is van een koninkrijk dat vererfd moet worden, dan ontvangt de eerstgeborene dus het koningschap. Of andersom, als iemand het koningschap ontvangt, wordt hij aangesteld in het eerstgeboorterecht. Moeilijker is dat niet. Dat was Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natie een ijdelheid of wat er maar staat enzovoort. De volkeren der aarde, de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn Messias. Tegen zijn gezalfde. Vers 2. Komt en zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar degene die in de hemel woont maakt zich daar geen zorgen over. Die barst in lachen uit en zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Dat is toch al gebeurd? Dat is niet meer tegen te houden. Dat is vers 6 inmiddels. Nee, vers 5 zegt, vers 4 en 5 zegt, dat de Heer ooit zal ingrijpen en alsnog zal spreken. Hij heeft iets te zeggen tot de wereld, tot de mensheid, maar hij zal tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dus wezenlijk twee keer hetzelfde. Psalmen zijn er eenmaal vol met dit soort parallelismen. Maar hij zegt in het algemeen, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Of gesteld over Sion. Maar dat doet weinig de zaak hoe men dat woord precies vertaalt. Gezalfd of gesteld is allebei wel goed. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. De berg mijner heiligheid, in het algemeen Jeruzalem, maar met een dubbele bodem zelfs de hemel, die zo aangeduid wordt. En daarna spreekt die koning zelf in vers 7, het is een beurtzang, zo heet dat, hè? Er zijn verschillende partijen die zingen, een beurtzang, wat het is? Een soort musical, houd daar maar op. En voor de meer cultureel ontwikkelde onder u. Je kan er natuurlijk ook een opera van maken, maar dat hangt van je stemgebruik af. Nou goed, gaat hij weer. Maar daarna is die zoon aan het woord, die koning. En die zegt, ik zal van het besluit verhalen. Let op, besluit. Eigenlijk komt dat woord overeen met iets als destineren. Het einddoel bepalen of zelfs bereiken. Want besluiten wil zeggen dat het slot bereikt is en dus het einde. Meer is er niet, dit was het doel en dit is bereikt. Een conclusie heet dat. En dan is het dus ook besloten. Nou goed, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat besluit wordt nog tot in onze dagen herhaald en tot in de toekomst aan toe, want deze boodschap wordt officieel gepredikt door de Heer Jezus Christus zelf. Hij is immers degene die ons confronteert met het woord, die ons de schriften opent en dat soort dingen meer. Hij maakt zich aan ons bekend als de koning der koningen en de heer der heren. En hier wordt dat op voorhand vastgesteld. Kortom, God heeft deze Jezus, en nu gebruik ik de woorden van Petrus uit Handelingen 2, God heeft hem tot Heere en tot Christus gesteld, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Heb je dat? Nou goed, daar is veel meer over te zeggen, want dat heb ik al vele malen gedaan, ook aan deze plaats, dus uitgebreider ga ik er maar niet op in. Maar dat ik het nu aanhaal is omdat het de essentie is van de Bijbelse boodschap. Het is de opstanding van Christus, niet zijn geboorte in Bethlehem, er zijn er wel meer in Bethlehem geboren. Ook in de Bijbelse geschiedenis. Waar het over gaat is dat hij werd opgewekt uit de dood. Maar God heeft hem opgewekt, waarvan we alle getuigen zijn, zei Petrus. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, hoeveel stammen zijn dat ook alweer? Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, niet het ene huis van Israël, of de twee huizen van Israël, maar zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, met nadruk, hoewel hij sprak tot die geen Joodse mannen. Dat is interessant hoor. Hij wist wie die anderen waren en het wist iedereen wie die anderen waren en waar ze waren. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En wanneer is dat gebeurd? Op de dag van zijn opstanding, namelijk doordat hij alsnog en nu definitief die Heilige Geest, de Geest der heiligmaking, ontving. En dus gezalfd werd, maar dat is beeldspraak. Ontleend aan de zalfolie als beeld van die geest enzovoorts. Maar wat hier staat in Romeinen 1 is dat dit tevoren beloofd was. Dit is de essentie van alle oudtestamentische prediking. Namelijk God beloofde zegeningen voor de toekomst. En als je ze samenvat komt het neer op eigenlijk maar één ding. De komst van de Messias. De komst van de middelaar, borg van een nieuw verbond. De uitstorting van de Heilige Geest, de verzameling van Israël, de oprichting van een eeuwig koninkrijk, het koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, kortom het koninkrijk van Christus, nog anders het Messiaanse Rijk, enzovoorts. Zie? De belofte van een zoon van Abraham die komen zal. Een zoon van David die komen zal. Wat het ook is, wat God ook beloofd heeft, het krijgt gestalte in de persoon, en dus het werk van de Heer Jezus Christus, in wie alle beloften God, zoveel als er zijn, zegt Paulus, ja en amen zijn. Zie, het is niet nieuw, integendeel, het is oud. Het nieuwe is dat het inmiddels fundamenteel gerealiseerd is en dat dat werk dat hij zou doen, inderdaad een aanvang heeft genomen. En dat een ieder die gelooft aan dat werk ook deel zal hebben. Niet in de toekomst, maar nu bedoel ik. Hè? Ik bedoel, ik zei een nieuw verbond zou aanbreken. Dat is ook inderdaad aangebroken. De Hebreeënbrief stelt zonder enige condities en voorwaarden vast dat de Heer Jezus gesteld is door zijn opstanding tot hoge priester en dus koning naar de ordening van Melchizedek. En dat is het hoge priesterschap dus of van het nieuwe verbond. En dus is het nieuwe verbond aangebroken. En als u en ik als gelovigen worden toegevoegd aan de Heer Jezus Christus, dan leven wij dus onder het nieuwe verbond. En dan kan iemand wel spitsvondig hebben uitgevonden dat het aan Israël beloofd was en dat wij geen Israël zijn. En dat wij er dus geen deel aan hebben, zo'n redenering, dat is ultradispensationalisme, zo'n redenering gaat aan alle kanten mank. In de eerste plaats, het is aan Israël beloofd, maar niet exclusief. In de tweede plaats, hoe weet jij dat jij niet Israël bent van huis uit? Dat slaat ook al nergens op. Durf ik beide niet te erkennen, maar bij nader inzien heb ik zelfs nog een Friese grootmoeder, zodat ik misschien toch nog familie ben van Boersma. En naar Joodse normen ben ik dus een Fries. En ik altijd denken dat ik een Groninger was. Wat ook niet waar is, want mijn naam is duidelijk genoeg. Ik kom uit de Achterhoek. Ja, uit Laren, Lochem, Laren, Gelderland. maar vooruit maar weer. Het is bijna ook niet te geloven. Ik ben eens een keer op zoek geweest naar waar die familie dan vandaan kwam. En twee straten verder was een straat die heette Enzerink. Dat hoef ik niet te vertellen. Zodat de vrezen valt. Nou ja, goed, laten we zitten. Hè? Ja. Ja. Oh, die naam komt ook nog voor, ja, Haneveld. Maar goed, hoezo kunnen wij zeggen, wij zijn niet Israël of wel Israël? Bovendien, het doet er geen bal toe. Het is beloofd aan gelovigen. En hoe dan ook, gelovigen worden toegevoegd aan Christus. En die is hogepriester van het Nieuwe Verbond. Om die reden leven wij onder het Nieuwe Verbond. En de rest berust op een misverstand. Dan moet je maar beter je Bijbel lezen. Het kan gewoon verder niet kloppen. Enzovoort. En dan zegt hij, ja, maar de Messias zou toch zijn volk verzamelen. Dan zeg ik, nou, wat dacht u wat hij doet in onze dagen dan? Als wij tot geloof komen, behoren wij tot zijn volk. Heb ik nog nagevraagd aan Rut. Als wij tot geloof komen in de God van Israël, behoren wij bij Israël. En wij worden verzameld. Toch? Uit ieder land, één voor één. Zoals het lied zegt. Maar die kent u misschien niet, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar dat is wat gebeurt, toch? Wij worden toch verzameld, vertrokken uit de tegenwoordige eeuw, bij elkaar gezet, verzameld rondom de troon der genade, en uiteindelijk worden we zelfs gebracht in het beloofde land, een beter vaderland dan dat aardse, namelijk het hemels vaderland. Maar dat is Hebreeën hoofdstuk 12. Toch? Dat is wat God doet. Hij zou zijn koninkrijk oprichten. Inderdaad, daar maken wij deel van uit. Sterker nog, wij behoren tot die regering die straks op de trappen van... welke trappen waren er weer? Samen met de Heer in heerlijkheid zullen verschijnen. Voilà, de Ecclesia. Zie je? De regering van dat koninkrijk. Natuurlijk maken wij deel uit van dat koninkrijk. Het is nog wel een verborgen koninkrijk. Maar zo wat. Enzovoort. Al die beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Zijn of worden in onze dagen vervuld. En wij zouden er deel aan hebben. En daaruit leven. Dat is ook wat leven uit geloof feitelijk is. En omdat het een en ander uiteindelijk zal geopenbaard worden in de toekomst, in de openbaring van Jezus Christus, wordt dus vervolgens gesproken over hoop. Maar het begint logischerwijze met geloof. En vandaar Romeinen 1. Het gaat om die blijde boodschap die tevoren beloofd is. Het zou ooit een keer gebeuren. En daarna staat er in vers 16... van Romeinen 1. Nou, eerst in vers 15 dat de apostel zegt dat hij bereid is om waar dan ook, en ook in Rome, het evangelie te verkondigen. Vers 16, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Dan zeggen wij, dat betekent ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dat is ook zo. Maar wat schaamte betreft, schaamte hangt samen met bedekking, hè? Dat weet u misschien. Hè? En dus de uitdrukking, ik schaam mij des evangelies van Christus niet, komt overeen met wat in 2 Korinthe 3 of 4, geloof ik. 2 Korinthe 4 heet, ik bedek dat evangelie niet. Wij hebben verworpen die bedekselen der schande, deze schandelijke bedekselen. Wij leggen er niks overheen. Wij schoffelen het niet weer onder. Zo van, dat is wel waar, maar dat kun je de mensen beter niet vertellen, want dan krijg je problemen mee. Integendeel, hè? De bedekking hebben, is eraf. Dat is het nou juist. Zie? En dus, ik schaam mij dus evangelisch van Christus niet, want het is kracht Gods. Een sla ik altijd over, hè, want het hele woord bestaat niet in het Grieks of Hebreeuws. We hebben het ook nergens voor nodig. Onbepaald lidwoord is gewoon een onding. Behalve in liedjes, want dan mis je soms een lettergreep. Dan kun je het mooi doen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Er is niks moeilijks aan die uitdrukking. Want het evangelie is immers een boodschap. En aan een boodschap, een mededeling, heb je geen bal als je hem niet vertrouwt. Als je hem niet gelooft. He? Je moet het wel aannemen. Je moet het wel geloven. Dan heb je er eventueel wat aan. Het is wat hier staat. Er is niks mystieks aan, niks onbegrijpelijks of zo, niets wat uitgelegd hoeft te worden. Het gaat er niet over iets wat je gegeven moet worden of zo. Want hoe dan ook, dat evangelie wat gepredikt, dat zou je moeten beschouwen als de gave. Dat wordt je gegeven, de zaligmakende genade. God is verschenen aan alle mensen en God verkondigt nu aan alle mensen alom. En niet alleen maar aan uitverkorenen of weet je veel, dat zij zich bekeren. Wel nee, het komt tot alle mensen en elk mens kan het aanvaarden, is geen enkel probleem. Dat is een keuze die je maakt, vertrouw ik het of niet? Maak ik mijn eigen, neem ik het aan, pak ik het aan of niet? En als je zegt, ja, maar ik weet niet hoe ik het aan moet pakken, dan zeg ik, ja, dat heeft zeker ook iemand u wijsgemaakt dat dat ingewikkeld is en dat het zomaar niet kan, want ik begrijp die vraag nooit echt hoor. Ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken. He? Als ik u wat geef, wat dan? He? Dan grijp je eraan en zeg je, nou, dankjewel. He? Als je tenminste redelijk netjes bent opgevoed. Dat mag ik toch wel aannemen, want waarom bent u anders hier? Hè? Dus vooruit. Dus als de Heer je wat geeft. Dus als de Heer je wat geeft, wat doe je dan? Dan dank je hem ervoor. Dat is alles. Nou goed. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zowel de eerste Jood staat er, eerst de Jood en de Griek, dat is de volgorde. Maar in elk geval, het is voor iedereen bestemd. En om dit vers in de juiste context te plaatsen, in het juiste verband te plaatsen, in de eerste plaats, die uitdrukking eerst de Jood en ook de Griek wordt een paar keer herhaald, in soms iets andere woorden, in deze Romeinenbrief. De eerste pak een beetje 7-8 hoofdstukken eigenlijk. Elders vind je het helemaal niet terug. Elders lees je gewoon in de gemeente is geen verschil tussen Jood of Heiden of Jood of Griek of wat het maar wezen mag. Laat staan dat er een rangorde zou kunnen zijn in de zin van eerst die en dan die. Dat je dat hier in de Romeinenbrief tegenkomt, dat wil ik u wel een keer uitleggen. Ik denk dat dat is omdat hier sprake is eerst van dat het evangelie gepredikt is geworden in Jeruzalem. En aan de Joden, dat gebeurde inderdaad in Handelingen 2 en de daaropvolgende hoofdstukken overigens. Maar je vraagt je af hoe het in Rome terecht kwam. En een beetje inleiding tot de Romeinenbrief maakt daar ook melding van, namelijk dat wij ons afvragen hoe het in Rome terecht kwam. Want dat weten wij officieel niet, hè? Want in Handelingen lees je niet hoe het evangelie in Rome terecht kwam. Toch? En we vragen ons af hoe Paulus zoveel mensen in Rome kende. Aan wie hij de groeten doet in hoofdstuk 16, hè? Het laatste hoofdstuk. Enzovoorts. Wij weten dat officieel niet, omdat het niet officieel in de Bijbel staat. Maar officieuzer weten we het wel degelijk, want het kwam terecht namelijk langs verschillende routes in Rome, om een voor de hand liggende reden, namelijk in Rome stond het Britse paleis. Dat wil zeggen, het evangelie werd door de Joden in Jeruzalem weliswaar verworpen, maar omdat het daarna dan toch eerst zou moeten gepredikt worden aan de rest van het oorspronkelijke Israël, namelijk aan het instammen van Israël, kwam het voor de gelegenheid of terecht in Brittannië, dat gebeurde ook, dat heb ik u gisteren even genoemd, of het kwam terecht in Rome, want het Britse koningshuis, althans de belangrijkste leden daarvan, zat in die dagen gevangen in Rome. En daar wordt die brief dus besloten en rondom dat Britse paleis, eigenlijk in, zou ik nog kunnen zeggen, bevond zich dus een gemeente van christenen met eigenlijk de Britse vorst aan het hoofd. In de praktijk was het zijn zoon, waarvan we de naam trouwens weten. Punt 1, omdat hij in de Bijbel staat, die naam. En punt 2, omdat de Rooms-Katholieken hem alsnog hebben gemaakt tot tweede bisschop, paus, tot tweede bisschop van Rome na Petrus. Maar het was de Britse prins, Linus heet hij in 2 Timotheus. En zijn zuster wordt ook nog genoemd, Claudia, en zijn zwager wordt genoemd, Rufus Pudentius, enzovoorts. En daar gaat het dus om, hè. En ik geloof dat dat de achtergrond is van deze vermelding. Per slot, wij weten deze dingen niet misschien, omdat ze niet misschien in elk commentaar of in elk Bijbels geschiedenisboek staan. Hier staat het overigens allemaal zeer uitgebreid in, mag ik u zeggen. Dus meld u bij de boekentafel. Hoe die geschiedenis in elkaar steekt, jazeker. Maar deze Romeinen, deze gelovigen in Rome, wisten dat uiteraard precies. Wie zij waren, hoe dat zat. En Paulus zegt dat de evangelie was weliswaar bestemd eerst voor de Jood, maar net zo goed voor de Griek. En u weet, als men geen Jood was, dan was men een Griek. Dat waren de twee grote culturen eigenlijk. Nou ja, er was er maar één, dat was de Griekse cultuur uiteraard. En de Joden vormden daarbinnen een uitzondering, om zo te zeggen. En Paulus zei, dat is eerst voor de Jood, maar net zo goed voor de Griek. De 10 stammen zijn Grieken. Nee, broeder, soms wil ik langzamer gaan praten, maar dan schiet me te veel te binnen. Want ik zei, de Joden, die 10 stammen zijn Grieken, maar ik kan net zo goed zeggen, de vraag stellen, wie waren de oude Grieken? De klassieke Grieken, die jongens, weet u wel, die Griekse filosofen en noem maar op, uit de oude tijd. Wie waren dat? Waar kwamen die vandaan? Bijvoorbeeld, ja, doe maar een gooi uit Fenicië. Maar wie waren zij? Ook Israëlieten. Met een hoofdzaak uit de stam van Dan. Die stam van Dan had toch altijd al problemen. Die werd veel te groot. En het stukje land wat ze gekregen hadden onder Jozua was veel te klein. Toen kregen ze weer een stuk in het noorden erbij. Weer Laïs, weet je wel. Vandaar van Dan tot Beersheba. Dan het allernoordelijkste. Maar dat kregen ze niet in de dagen van Jozua. Maar pas later, toen die stam te klein werd. Het eind van Richteren maakt daar melding van. Enzovoort. Maar die Danieten zijn nogal uitgezworven. Omdat ze zich zo sterk vermenigvuldigden. En die oude Grieken, dat waren Danieten. In hoofdzaak de naam van Dan vind je trouwens op de kaart. In Griekenland en rondom Griekenland nog uitgebreid terug. En een ander deel van die oude Grieken, dat waren leden van de stam van Juda. En je kunt het gewoon op de atlas nog terugvinden, omdat je die namen daar terugvindt. Zeg maar. En als het niet zo is, oké, dan bent u mij nog verschuldigd te vertellen hoe het dan wel is. Dat vind ik altijd leuk. Dan heb je toch weer een probleem. Enzovoorts, hè. Grieken. Dus het Nieuwe Testament melding maakt van Grieken. Het gaat nooit om letterlijk Grieken. Bovendien, dat heette niet eens zo, hè. Dat was Macedonië en hoe dat maar heette mag allemaal, hè. Maar Grieken, daar steekt altijd achter Israëlieten in de verstrooiing. En men wist dat in die dagen. Dat is ook aantoonbaar. Staat niet in dit boek, staat weer in andere boeken. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar vandaar eerst de Jood en ook de Griek. Maar dat betekent niet dat in onze dagen de Jood nog voorrechten heeft. Of het eerst zou moeten komen of iets dergelijks. Want er zijn vele schriftplaatsen die dat anders zeggen. Meestal brieven die ook later geschreven zijn. Maar de historische volgorde in het verleden was natuurlijk wel zo. Eerst de Jood en daarna de Griek. En in die categorie vallen deze gelovigen in Rome, die overigens in het algemeen niet gelovigen waren uit de Joden, want aan hen wordt in hoofdstuk 16 alsnog de groeten gedaan, maar de brief zelf is geschreven aan gelovigen uit de heidenen. En als je vraagt waar is die brief bezorgd, op welk adres, dan zit er niks anders op dan dat de brief bezorgd is geworden in het Palatium Britannicum, in het Britse paleis in Rome, wat nog steeds tot in onze dagen beschouwd wordt als de oudste christelijke kerk op het continent. Want de echte oudste christelijke kerkgebouw stond niet op het continent. Maar stond op het eiland, hè? In Glastonbury dus, ja. Nou goed, daar wilde ik het verder niet over hebben. Maar wel over die uitspraak natuurlijk. Is kracht Gods tot zaligheid. Die boodschap is kracht. Dat is ook niet, natuurlijk is er dan mystiek achter, maar toch ook weer niet zoveel. Want een beetje boodschap is kracht. Als woorden niet krachtig zijn, dat wil zeggen als woorden geen kracht bevatten, dan hebben ze geen zin. Woord is kracht. Daarom hoeft het u ook niet te verwonderen dat hemel en aarde door het woord Gods tot stand gebracht zijn. Woord is kracht als het verstaan wordt en aanvaard wordt. Immers, het brengt consequenties met zich mee. Wij luisteren naar iets, het boodschap komt over en het doet ons wat. Als dat niet zo was, dan zou ik hier ook niet voor u willen staan. Daar sta ik hier mijn tijd te voldoen. Natuurlijk werkt dat uit. Zie? En de Heer zegt het ook, mijn woorden zullen niet ledig wederkeren. Het woord van de duivel trouwens ook niet, heb ik wel de indruk. He? Dat werkt ook uit. Als een soort kankergezwel overigens, zegt mijn Bijbel. Het eet voort, gelijk de kanker, ja. Precies. Maar het woord is kracht en het woord Gods is kracht tot zaligheid. Eigenlijk staat er niet eens tot, er staat tot in. Into, als het Engels zou geweest zijn. Het brengt je niet maar in de richting of tot aan de grens. Het brengt je in de zaligheid. Helemaal. Daar komt niet nog iets aan te pas wat de mens zou moeten voortbrengen of ophoesten, om het oneerbiedig te zeggen. Integendeel, de mens hoeft daar niks voor te doen. Hij hoeft dat woord slechts te geloven om deel te hebben aan dat waarover het woord spreekt. En dus het woord Gods is kracht tot zaligheid. Vandaar dat de Bijbel spreekt over het bad. Want water wordt uitgebeeld, of want woord wordt uitgebeeld door water. Het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. In Titus 3, geloof ik. Hè? Nou goed. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want in dat evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie dus, geopenbaard. Heb u dat? U weet wat er niet staat, hè? Er staat niet, want de genade Gods wordt daarin geopenbaard. Dat zouden wij wel verwachten. En ik zal het ook niet bestrijden, logischerwijze. Maar het staat er niet. Er staat dat het evangelie de rechtvaardigheid Gods openbaart. En meer in het bijzonder dus, die rechtvaardigheid Gods, die toch noodzakelijk is, als God een zondaar zalig maakt, rechtvaardig verklaart. Precies. Want u moet zich voorstellen dat de mens een misdadiger is. Dat is een zondaar. En God zegt, nou, ik reken de zonde niet toe. Ik vergeef de zonde. Waarna dus er nog één vraag overblijft. Hoe zit het met de rechtvaardigheid van die rechter eigenlijk? Hoezo is God rechtvaardig? En Gods rechtvaardigheid stond altijd al op de tocht. Omdat hij kennelijk deze wereld gemaakt heeft, dan wel in stand houdt, die gekenmerkt wordt door onrechtvaardigheid. En het wordt hem toegerekend door de mens in het algemeen. Toch? Zeker wel. Nou en of, zijn naam wordt juist om die reden gelasterd. En dan diezelfde God, wiens rechtvaardigheid toch al op de tocht staat, die zegt dan over een zondaar, ach, ik reken het maar niet toe. Weet je wat, ik reken geloof tot gerechtigheid. Ook wel aardig. En dan komt er een christen en die zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Oh, ja, zie, dan moet je dus lachen. Eigenlijk moet je huilen natuurlijk. Maar ja, het blijft toch een soort, het blijft een beetje komisch eigenlijk. Hè? Maar goed. Maar in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd. Omdat in het evangelie verklaard wordt dat God wel degelijk rechtvaardig is. Dus straf Of laat ik het anders zeggen, de zonden, de misdaden van de mens, hebben wel degelijk rechtvaardige vergelding ontvangen onder het hoofd van de mensheid. Degene die verantwoordelijk gesteld kon worden, dat was de Heer Jezus, omdat hij de straf der zonde gedragen heeft en daarmee het recht der wet zijn loop gehad heeft. Dat wil zeggen, de wet is daarmee vervuld geworden en dus, aangezien de zonden of misdaden niet tweemaal veroordeeld kunnen worden, gaan wij vrij uit. En God zegt, ik reken de zonde niet toe. De zaak is niet ontvankelijk meer. En dus het evangelie openbaart de rechtvaardigheid Gods. En in nog breder verband, het hele punt is dat men kan weliswaar aan de hand van de verschijnselen in deze wereld God ter verantwoording roepen. Ik heb het zelfs letterlijk wel eens gehoord dat iemand, het was op de radio geloof ik. Nou, als er nog God bestaat, dan heeft hij nog veel te verantwoorden. En een andere keer van, nou, als ik het voor het zeggen had, zou ik die God wel eens in het beklaagde bankje willen hebben. Enzovoorts. Daarna dacht ik, om wat te doen. Om naar hem te luisteren? Verdachte, wat heeft hij hierop te zeggen? Vermoedelijk niet. Alleen maar om te veroordelen. Precies. Maar men zou niet iemand veroordelen zonder eerst naar hem te luisteren, zegt mijn Bijbel. Zie? En dus men zou, voordat men God vloekt, zou men, en dus zijn rechtvaardigheid ter discussie stelt enzovoort, zou men eerst eens naar hem luisteren, maar dat doet men niet. Zodat de volgende vraag is, hoe zit het eigenlijk met de rechtvaardigheid van de mens? Zie? Maar goed, die rechtvaardigheid Gods, in brede verband komt hierin tot uitdrukking dat ons bekendgemaakt wordt dat deze wereld nog niet klaar is. Men zou afwachten tot dat werk dat God zou doen voltooid is. En niet ergens halverwege de zaak bezien om het af te keuren of zoiets. Want het lijkt nergens naar. Het is nog niet klaar. Zoals gezegd, door Petrus en door mij ook al, hè? Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Daar gaat het om. God bouwt ergens aan en dat komt goed, zegt mijn Bijbel. En in het evangelie worden deze dingen verklaard, omdat fundamenteel natuurlijk die nieuwe schepping in Christus reeds tot stand gekomen is. Dat daar nog wat ontwikkeling in zit. Dat er nog verdere uitwerking behoeft, dat weten wij. We weten ook waar het op wacht. Maar dat God ermee bezig is, dat is duidelijk. Want hij is bezig met de verzameling van zijn gemeente van eerstelingen, waartoe wij als gelovigen behoren enzovoorts. Zie? Maar het evangelie is niet primair de openbaring van de genade, de barmhartigheid, de goede tierenheid van God. Het evangelie is in de eerste plaats de openbaring van de rechtvaardigheid van God. Zie? En dat is ook wat hier staat. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Dat wil zeggen, die rechtvaardigheid Gods is gerealiseerd geworden en komt aan het licht uit, op grond van, uit het geloof van Jezus Christus. Daar hebben we hier ook eens een hele week ongeveer over gesproken, dus dat kan ik me nou ook niet meer permitteren. Maar het komt voort uit het geloof, uit de trouw van de Heer Jezus Christus. En daarna via hem en uit hem komt het tot ons die geloven, of beter, komt het tot een ieder die gelooft. Rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Uit geloof als oorsprong, het geloof van de Heer Jezus Christus. En tot geloof in de zin van de bestemming, waar het naartoe gaat. En dat staat in het vervolg op deze verse. Alleen dus niet de rest van hoofdstuk 1 of hoofdstuk 2. Maar het is het laatste deel van hoofdstuk 3. De rest staat er, is nou ja, een parenthese eigenlijk, waarin gewezen wordt op de noodzaak van en de behoefte aan zo'n evangelie. Kortom, in de tussenliggende gedeelte wordt de zondige situatie van de mens in het algemeen en van de Jood onder de wet in het bijzonder beschreven. Met als conclusie dat inderdaad Joden en heidenen, eerst de Joden en ook de Griek, zondaren zijn en zich bevinden in een verloren positie. En zeker de wet draagt daar niks goeds aan bij, want door de wet kan een mens niet gerechtvaardigd worden. Ik ben inmiddels in Hoofdstuk 3 vers 20. Door de wet kan een mens niet gerechtvaardigd worden, want door de wet is niet kennis van Christus. Door de wet is kennis der zonde. Toen heb ik eens iemand voorgelezen die zei, nou ik zou het zo willen zeggen, waaruit kent gij uw ellende? Ja. En toen vroeg ik weer, maar waarom moet ik mijn ellende kennen? Waarom moet ik mijn ellende kennen? Hoef ik niet te weten. Hè? Wij zouden komen tot kennis van Christus. En tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding. Zegt de apostel Paulus. En dan kom je niet door de wet. De wet staat je daarbij in de weg. De wet richt de mens op zichzelf. En daarna hebben we het evangelie uitgekleed tot het niveau van, nou ja, als je dan in de problemen zit en hulp hebt nodig hebt bij het oversteken en bij het halen van je rijbewijs en het vinden van je autosleutels, dan kan je altijd nog de Heer vragen om je daarbij te helpen. Als je in je ellende zit, ik noem maar de meest voor de hand liggende dingen zal ik maar zeggen, als je in ellende zit, dan zal hij je daarbij helpen of zoiets. Het is niet zo. Zo steekt het niet in elkaar. Dat is een volstrekt verkeerde benadering. Hè? Wij zouden komen tot kennis van hem. En wat die ellende betreft. Nou ja, sommigen willen de Heer niet kennen. En als ze daarna in de ellende terechtkomen. En dan ook niks meer te verliezen hebben. Willen ze nog wel eens in hun uiterste nood de Heer aanroepen. Dus ik zal niet ontkennen dat het wel helpt. Maar of het noodzakelijk is. Nee, het is helemaal niet noodzakelijk. Men zou ook gewoon tot geloof kunnen komen in de Heer Jezus Christus. Het gaat je goed in je leven, maar waarom zou je niet gewoon het evangelie aanvaarden? Daar hoef je niet eerst voor in de ellende te zitten. Precies, en daar heb je dus de wet ook niet bij nodig, integendeel. Maar goed, maar dan staat er uiteindelijk, en er wordt de draad weer opgenomen in Romeinen 3 vers 21, maar nu, inmiddels, betekent dat altijd, hè, nu. Dat betekent altijd inmiddels, na het voorafgaande. Maar nu is de, anders had er wel thans gestaan. Nu wil altijd zeggen, na wat voorbij. Nu is na en na is nu. Hè? Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet, without, er buitenom. Zonder de wet, hoewel de wet ervan wel van getuigd, hè, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Dat is hetzelfde als, maar nu wordt het evangelie gepredikt, hè, welke hij tevoren beloofd had. Toch? Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, want in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Namelijk de rechtvaardigheid Gods, vers 22, door het geloof van Jezus Christus. Staat de vertaling, en helemaal correct. Ik herinner me nog dat ik ergens daarover sprak. Ik geloof dat het wel tientallen jaren geleden is. Toen hebben ze me en masse uitgelachen. Over van Jezus, natuurlijk moet dat zijn in Jezus Christus. Hè? En een poos later hoorde ik dan, ja nee, we hebben het nagezocht in het Grieks. En inderdaad, het staat er toch echt. Ja, goed. Ja. Nou goed, dat mag u dus ook doen, zoek het maar na, het staat er echt. En niet het geloof in, het geloof van Jezus Christus. De rechtvaardigheid Gods door middel van, en daarmee ook uit, het geloof van Jezus Christus. Want het was zijn geloof, zijn trouw, zijn gehoorzaamheid, Romeinen 5 is dat. Uit één gehoorzaamheid, of de gehoorzaamheid van die ene. Uit zijn gehoorzaamheid, uit zijn geloof, uit zijn trouw aan het woord van God. En ook aan zijn persoonlijke bediening, zal ik maar zeggen. Daar is onze zaligheid uit voortgekomen. En daardoor wordt dus de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Als je wil weten of God een rechtvaardig God is, dan hebben wij een aanschouwelijk voorbeeld in het kruis van Golgotha. Als je wil weten wat God doet met de zonde en met de zondaar. Dan moet u zien op de Heer Jezus die voor u en mijn zonde gekruist werd. Die is, zo iemand is des doods schuldig. Daar wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Zie. En dus, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot, dat is hetzelfde woord uit hoofdstuk 1 vers 17. Uit geloof tot geloof. Tot en over allen, dat wil zeggen tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven, zeg maar missen. Eigenlijk is het een woord voor zondigen, maar vooruit, missen. Ze zitten zonder. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet, in ruil voor niks, gratis cadeau en geheel voor niets, heet dat, hè. Zij worden om niet gerechtvaardigd uit, op grond van, zijn genade. En dus zonder de werken, dit is de beroemde schriftgedeelte van Luther, weet je wel. De mens wordt gerechtvaardigd uit geloof alleen. Dat is dit schriftgedeelte. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Want God heeft hem voorgesteld voor, tot een verzoening en namelijk tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En dat staat er twee keer, ik ga het deze keer niet uitleggen, maar het gaat er maar om dat inderdaad in de Heer Jezus, in de opgewekte Christus, in het land dat staat als geslacht, daarin wordt de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd en die komt tot ons. En als wij er deel aan willen hebben, onderwerpen wij ons aan die rechtvaardigheid Gods. Stemmen wij dus daarmee in, maar dat heet weer dat wij God rechtvaardigen. Want rechtvaardigen, strikt genomen, betekent vrijspreken. Zo van, er was beschuldiging gebracht, maar we veroordelen niet. Wij spreken vrij, dat is wat een rechter doet, rechtvaardigen, als hij vrijspreekt. En hij spreekt ons vrij op grond van geloof, maar wij zouden hem vrijspreken. Dat wil zeggen, daarmee erkennen dat hij op rechtvaardige wijze handelt en heeft gehandeld. En als u vraagt, maar hoe doen wij dat dan, hem rechtvaardigen? Dan zeg ik, nou, het staat in mijn Bijbel hoe we dat zouden doen, hè? Lucas 7. Lucas 7, ja. Wij laten ons dopen. En daarmee rechtvaardigen wij God, staat er. Maar de fariseeën, schriftgeleerden, niet gedoopt wordende of zijnde door Johannes, hebben de raad Gods tegen zich verworpen. Maar degenen die geloofden, lieten zich dopen en daarmee rechtvaardigden zij God. Dus de erkenning van onze kant dat wat God met ons doet, hij rekent de oude mens dood en begraven en rekent ons als eerstelingen van een nieuwe schepping in Christus, dat is de rechtvaardigheid Gods. En de doop, uiteraard door onderdompeling, is daar een uitbeelding van. De uitbeelding van. En waar men dat niet meer weet, heeft men dus ook de doop door onderdompeling vervangen door besprenkeling, dat men abusievelijk doop noemt. De juffrouw Nederlands zou het fout rekenen. He? Besprenkeling is geen doop. He? Nee, dat is heel wat anders. Waar men de doop door onderdompeling vervangen heeft door besprenkeling, is men die waarheid van dood en opstanding, dood van de oude mens, het opstaan van de nieuwe mens, wedergeboren dus, is men dus ook inderdaad helemaal kwijtgeraakt. Logischerwijze. Ik weet niet wat het eerst kwam, maar het doet er ook weinig toe. Met het een raakt men ook het ander kwijt. Maar waar het om gaat is dat Gods rechtvaardigheid besproken wordt. En dat is dus wat niet alleen tevoren beloofd was, maar feitelijk, dat is waar God altijd over gesproken heeft. Gods rechtvaardigheid stond altijd ter discussie. Ook onder Israël, dat dan zei, nou ja, dat heeft God ons hier in die woestijn gebracht en dan komen we om van de honger en we hebben niks te drinken. Er zijn ook allerlei liederen van, ja, vooral in het Duits moet ik u zeggen. Maar goed. En waarom heeft hij ons hier gebracht? Opdat we zouden sterven in de woestijn. Waar hebben we dat nou weer aan verdiend? Eerst worden we in slavernij geboren. En dan worden we uitgeleid. En dan bevinden we ons hier in een omgeving, in een biotoop, waar een mens niet leven kan. Enzovoorts. Hè? Het was nooit goed. En Gods handelen werd altijd ter discussie gesteld. En impliciet verworpen. Toch? Maar God openbaart zich en zegt, nee, dit ben ik aan het doen. Wees nou geduldig, ik zal met je zijn. Ik zal voor je zorgen, maak je geen zorgen. Je zult vijanden ontmoeten, maar ik zal u de overwinning schenken. In het Oude Testament staat dat al. Hè? Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Hè? En het Nieuwe Testament staat, ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der eeuw. En al dat soort dingen meer. De Heer zal voor ons zorgen. De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd. Heeft men mij verteld, maar wel degelijk een behouden aankomst. En daar gaat het maar om. En van die wat ruwe reis kunnen wij nog het een en ander leren, want wij moeten nog opgevoed, getuchtigd worden. En als het allemaal makkelijk zou gaan, zou het niet werken. Zo is het nu eenmaal. Dus je moet dan maar een beetje, ik zeg het laconiek, je moet dan maar een beetje vertrouwen. Nee, je moet veel vertrouwen hebben. Alle vertrouwen hebben in de Heer die ons deze dingen schenkt. En wat hij 4000 jaar lang beloofd heeft, en dus tevoren, heeft hij wel degelijk vervuld door de opstanding van Christus. En wat hij ons sindsdien beloofd heeft, dat volbrengt hij ook daadwerkelijk. Alleen, hij doet dat niet op de wijze die wij adequaat achten. Dat wil zeggen, hij leidt ons niet langs een weg die wij onszelf verkozen hebben, of die we zelf hebben uitgedacht. En daarom ageer ik altijd, ik doe het maar weer een keer, tegen al die lui en vooral die boeken natuurlijk ook die wij allemaal moeten lezen, waarin gezegd wordt wat wij wel moeten doen en wat wij niet moeten doen, hoe het christelijk leven eruit moet zien, hoe wij de gemeente moeten bouwen, hoe wij moeten bidden enzovoort. Want de discipelen zeiden tot de Heer, leer ons bidden, en die gaf ons zo'n kort gebedje. En daarvoor nog, zei hij, laat uw gebed kort wezen, want de heidenen die bidden lang, die denken dat God omgepraat kan worden met veelheid van woorden. Staat vlak voor het Onze Vader in Matthäus. Lees het maar eens na. Laat uw woorden weinig zijn en vooral niet in het publiek. Dat is de algemene gang van zaken. Want God heeft dat niet nodig. En een paar in hetzelfde hoofdstuk en bij dezelfde gebeurtenis, namelijk in de bergrede, staat dat onze hemelse Vader weet wat wij voor nodig hebben. En hij zal dat ons geven. Maak je niet bezorgd. En daarna krijgen we in onze dagen krijgen we dat je tegen een aanzienlijk bedrag een cursus kunt volgen in bidden. In efficiënt bidden uiteraard. Nee, wees, ja, jullie lachen daarom en dat doe ik soms ook. Niet altijd. Het is triest genoeg, want men geeft blijk de Heer niet te kennen en de Bijbel ook niet te kennen. Zie? Ik ken in de Bijbel één gelegenheid waarin men 24 uur bad. Dat was niet best. He? Het bleek dat men tot de verkeerde bad, namelijk tot Baal. Maar goed. Enzovoorts. He? En hoe wij de gemeente moeten bouwen, terwijl de Heer zei, ik zal mijn gemeente bouwen, maar waar de Heer ons in de steek laat, moeten we het wel zelf doen. En dat soort dingen meer. Dan kun je dus voor een aanzienlijk bedrag ook een cursus involgen. En daarna heb je nog, de Heer zegt blijkbaar niks en wij zijn te besodemieterd. Om zelf de Bijbel te lezen, zal ik maar zeggen. En dus kunnen we een cursus volgen in profetie. Is zo. Eerlijk waar. Dat kan allemaal in Nederland, zal in het buitenland ook wel kunnen. Dan kun je leren voor profeet. Maar een Bijbel lezen, daar is het domweg niet meer bij. Daar is men te lui voor, dat wil men gewoon niet weten. Men maakt zichzelf een God. En nou heb ik daar niet al te veel bezwaar tegen. Het enige bezwaar wat ik heb, dat men die God dan Jehovah noemt of Jezus Christus of zo. Heb je dat nog? Laat ze dan zelf ook een naam bedenken, alstublieft. En van deze naam afblijven, want die is bezet. Daar is er maar één van, en die hebben wij niet uitgevonden, die openbaart zichzelf en zijn gerechtigheid in zijn woord. Zie? Het enige wat wij zouden doen is geloven. Niet paden volgen die anderen voor ons uitstippelen, maar simpelweg vertrouwen op dat woord van God dat ons spreekt over de Heer Jezus Christus. En dus ons vertrouwen stellen op hem en op zijn werk. En daarmee op alle beloften Gods die in hem ja en amen zijn. Dat geeft ons, wat wij zouden hebben, een gerust en stil leven. Niettemin een arbeidzaam leven, maar gerust en stil. In afhankelijkheid van hem. Hij zou ons leiden, ons wijzen de weg die wij gaan moeten. Hij zou onze loopbaan voorstellen. Hij zou met ons gaan in diezelfde loopbaan. Zou ons de kracht geven die daarvoor nodig is. En hij zou ons brengen bij die heerlijkheid, bij die erfenis die voor ons door hem bewaard wordt in de hemel. Hij is ons alles. En hij zal zijn, ook in de gemeente, alles in allen. En daar moeten we ons verder niet mee bemoeien. Wij moeten ons, dat is de bedoeling, ons simpelweg daaraan overgeven. Want wat hij doet, is wel gedaan. Precies. Amen.